Fijn dat iedereen er is. We gaan met elkaar lezen uit alweer Openbaring 18. En daarvan de eerste 13 versen. We naderen langzaam het einde van het boek. En na deze avond hebben we nog één avond over de oordelen. En dan de avond na de volgende avond, zo de Heer wil, mogen we ook bezig gaan met de komst van de Heer en de bruiloft van het Lam.
Hoeveel avonden hebben we nog?
Hè? Dit jaar zijn er nog 6 avonden. En het jaar, ja, na de zomer hopen we het helemaal af te maken, want in 6 avonden gaan we het net niet redden. We lezen uit Openbaring 18 vanaf vers 1. Er staat boven in mijn vertaling de val van Babylon. Hierna zag ik een andere engel uit de hemel neerdalen, die grote macht had. En de aarde werd verlicht door zijn heerlijkheid. En hij riep met krachtige stem de woorden: gevallen, gevallen is het grote Babylon. En het is een woonplaats van demonen en een bewaarplaats van elke onreine geest. En een bewaarplaats van elke onreine en gehate vogel geworden. Want van de wijn, van de grimmigheid van haar hoererij hebben alle naties gedronken. En de koningen van de aarde hebben met haar gehoereerd. En de kooplieden van de aarde zijn rijk geworden door de macht van haar wilde. En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: gaat uit van haar, mijn volk, opdat u met haar zonden geen gemeenschap hebt. En opdat u van haar plagen niet ontvangt. Want haar zonden zijn opgestapeld tot aan de hemel. En God heeft zich haar ongerechtigheden herinnerd. Vergeld haar zoals ook zij vergolden heeft. En verdubbelt haar dubbel naar haar werken. Mengt haar dubbel in de drinkbeker die zij gemengd heeft. Naarmate zij zichzelf verheerlijkt heeft en weelderig geleefd heeft, geef haar zoveel pijniging en rouw. Want zij zegt in haar hart: ik zit als koningin en ben geen weduwe en zal helemaal geen rouw zien. Daarom zullen haar plagen op één dag komen, dood en rouw en honger. En met vuur zal zij verbrand worden, want sterk is de Heer God die haar geoordeeld heeft. En de koningen van de aarde die met haar gehoereerd en weelderig geleefd hebben, zullen over haar weenen en weeklagen wanneer zij de rook van haar brand zien. Terwijl zij uit vrees voor haar pijniging in de verte blijven staan en zeggen: wee, wee de grote stad Babylon, de sterke stad, want in één uur is uw oordeel gekomen. En de kooplieden van de aarde wenen en treuren over haar, omdat niemand hun koopwaar meer koopt, koopwaar van goud, van zilver, van edelgesteente en van parels, van fijn linnen, van purper, van zijde en van scharlaken, allerlei welriekend hout, of allerlei thuja hout, staat er dan in de voetnoot, allerlei ivoren voorwerpen en allerlei voorwerpen van zeer kostbaar hout. Van koper, van ijzer en van marmer. Kaneel, specerij, reukwerken, balsem, wierook, wijn, olie, meelbloem en tarwe, lastdieren en schapen, van paarden en wagens, van lichaam en zielen, van mensen. Tot zover. De lezing van het woord van God. Ja, we hebben een boek voor ons, zoals jullie inmiddels wel weten, dat spreekt en ademt van het oordeel. God heeft in zijn grimmigheid afgerekend aan het einde van het boek met alle zonden en alle goddeloosheid die de mens op deze aarde, en dat is nogal wat, heeft aangericht, waardoor de schepping verontreinigd is, waardoor de aarde is volgeladen met, ja, met chaos en waardoor de naam van de Heere God is onteerd. We zitten vandaag in een tijd waarin het allemaal gaat over klimaat, maar de werkelijke oorzaak van alle problemen is de zonde van de mens. De zonde van de mens. De mens zelf heeft de aarde verontreinigd, niet alleen door allerlei stoffen en weet ik veel uit te stoten, maar vooral door de verschrikkelijke gevolgen van de zonde. Maar ik wil even iets positiefs zeggen om te beginnen. En dan wil ik eerst met jullie even naar Exodus 40 gaan. Om even iets bemoedigends te lezen met elkaar. Om het contrast even te schilderen van Babylon en van wat eigenlijk de bedoeling is. En dat lezen we in Exodus 40 in beeld, in type eigenlijk. Daar staat in vers 34 van Exodus 40, als Mozes dus de tabernakel heeft voltooid, dan staat er: toen overdekte de wolk de tent van ontmoeting. En de heerlijkheid van de Heere vervulde de tabernakel, zodat Mozes de tent van ontmoeting niet kon binnengaan. Omdat de wolk daarop bleef en de heerlijkheid van de Heere de tabernakel vervulde. Ja, Mozes is een beeld van de wet. En als God met zijn heerlijkheid komt en woning maakt in de tabernakel, kan hij daar niet naar binnen gaan. Maar God heeft in zijn huis vandaag ook zijn heerlijkheid. En hij heeft dat huis vervuld met zijn heerlijkheid. Dat is de gemeente. En jullie weten allemaal dat de tabernakel, als je dat bestudeert, geheel spreekt van de persoon van de Heer Jezus. Ja? En als je even met mij wil gaan naar Handelingen 2, dan zie je het begin van het Nieuw Testamentische vervuld worden van dat huis met de heerlijkheid van God. En de heerlijkheid van God is de Heer Jezus. Dat is zo prachtig. We vinden dat in Handelingen 2. We gaan dat binnenkort weer in sommige kringen dan herdenken, hè, in de Pinkstertijd. Maar goed, in hoofdstuk 2 vers 1 staat van Handelingen: en toen de dag van het Pinksterfeest werd vervuld, waren zij allen gemeenschappelijk bijeen. En er kwam plotseling uit de hemel een geluid als van een geweldige voortgedreven wind. En deze vulde het hele huis. Zie dat? Waar zij zaten. Dat is de Heilige Geest. En jullie weten waarom de Heilige Geest gekomen is. De Heilige Geest is gekomen om de Heer Jezus te verheerlijken. En zoals de heerlijkheid van God de tabernakel vervulde, zo heeft de heerlijkheid van God in de persoon van Christus door de Heilige Geest de gemeente vervuld. En ze begonnen allemaal te spreken over de grote daden van God. Dat is dat wat hij op het kruis gedaan heeft. En als de heerlijkheid van God het huis vervult, dan spreken zij over de Heer Jezus. Want de heerlijkheid van God is de persoon van de Heer Jezus Christus. En je ziet het ook in Handelingen 2, dat Petrus ogenblikkelijk, als hij zijn mond opendoet, begint te spreken over Christus. Want we lezen dat in, even kijken, in vers 22, mannen van Israël, hoort deze woorden: Jezus. En dan gaat hij spreken over de Heer Jezus helemaal tot aan het einde van vers 36. De heerlijkheid van God heeft vandaag de gemeente vervuld, want de gemeente is de woonplaats van de levende God. En wij zijn levende stenen, 1 Petrus. Daar gaan we misschien volgend jaar over nadenken. En wij zijn allemaal gevoegd in dat huis als levende stenen. Maar God woont in zijn geest, door zijn geest, in dat huis. Wij zijn allemaal individueel door de Heilige Geest vervuld. Ja, tenminste, hij woont in ons. En dat betekent dat Christus, de geest van Christus, in ons leeft. Hij woont in ons. En God heeft in zijn gemeente, in al die levende stenen die overal verspreid zijn, heeft hij zijn heerlijkheid getoond. Dat is Christus. Als wij de geest uitblussen, dan spreken wij niet meer over de Heer Jezus. Helaas, in veel gemeenten wordt er over van alles gesproken, maar niet over de Heer Jezus. Maar het kan niet anders als de geest gaat werken, dat we over Christus gaan spreken. En over hem gaan nadenken, dat we tot hem naderen. Dat we het avondmaal vieren, dat we hem groot maken, dat we over hem spreken, dat we over hem leren. Maar ook, en dat is een beetje mijn punt, waardoor ik dit zeg, dat wij naar zijn heilige norm, want hij is het voorbeeld, ook onze levens inrichten. En dat lees je bijvoorbeeld in, daar kan ik ook heel wat teksten uitzoeken, maar Titus 2 lees je dat. En eigenlijk moet je goed tot je laten doordringen dat de hele Bijbel is doordrenkt met een oproep tot heiligheid. En in ons geval, wij zijn leden van het lichaam van Christus, een huis waarin God woont, is dat wordt als Christus. Zoals hij leefde, zoals hij sprak, zoals hij dacht, zoals hij reageerde, zoals hij zich wel met mensen verbond, hè, maar niet zich aan mensen identificeerden als zijnde hun daden, zo moeten wij dat ook doen. Mm-hmm. En in Titus 2 lees je in vers 14 dat hij zichzelf voor ons gegeven heeft, opdat hij ons van alle wetteloosheid verloste en zichzelf van eigen volk reinigde, ijverige goede werken. Ja? Hij heeft ons gereinigd. Dan staat er in vers 12 dat wij met verzaking van de goddeloosheid en de wereldse begeerte ingetogen, rechtvaardig en godvruchtig zouden leven in deze tegenwoordige eeuw. Dit is 2 vers 12. Ja?
In de dus, verwachting van de gelukkige hoop en verschijning van de heerlijkheid van onze grote God en Heiland Jezus Christus.
De heerlijkheid. Dus ik heb een paar weken geleden gesproken over, vorige week zondag geloof ik. Ja. Genade leidt tot heerlijkheid, was jij bij, hè?
Maar, heel mooi.
Ja,
fantastisch, maar, echt waar. Goed om terug te luisteren.
Dank je. Want het, gaat, het is de boodschap die vanuit het woord is. Het gaat even om het volgende. God heeft zijn heerlijkheid in ons uitgestort. Een schat in aarde vaten, de persoon van de Heer Jezus. En straks, nu lijden wij allerlei verzoekingen en verdrukkingen. Maar dat doet God om ons tot dat punt te brengen van een stuk groei in hem. En straks zal die heerlijkheid zichtbaar worden als hij verschijnt. En dan worden wij in die heerlijkheid ingeleid. En dat is de bedoeling. God heeft een heerlijkheid. En die heerlijkheid vervulde de tabernakel. Mozes kon niet naar binnen, logisch. Paulus zegt ook tegen de Galaten van benen, wij helemaal gek geworden. U laat de wet weer toe. En de wet heeft geen enkele verbintenis met de heerlijkheid van God. Want Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet. Ja? Maar al vrij snel na Handelingen 2, toen het nog allemaal zo mooi zuiver was, begonnen er allerlei verkeerde invloeden te komen in dat huis. En dan heb ik het even over het huis gezien vanuit de verantwoordelijkheid van mensen. Het begon al in hoofdstuk 7 met Simon de tovenaar, weet je wel, iemand waarvan mensen zeiden, zo, dat is een bijzondere kerel en hij liet zich doop, maar het bleek uiteindelijk een valse discipel te zijn. Elimas, een andere occulte persoon, wordt vervolgens hoofdstuk 13 door Paulus geoordeeld. Maar de apostelen moesten voortdurend dat kwaad beteugelen wat in dat getuigenis kwam. En even kijken. Er waren valse apostelen, er waren bedriegelijke arbeiders, 2 Korinthe 11. Maar toen de apostelen van het toneel verdwenen, toen werd heel uitdrukkelijk gezegd tot de gemeente, houd je nou vast aan het woord van God. Hè, Petrus ook weer, 2 Petrus, ik breng je in herinnering. Johannes schrijft, het moet, wat je van het begin af hebt gehoord, moet in je blijven. Paulus zegt, waak dan. En ik draag je op aan het woord van zijn genade. En Paulus schrijft in 2 Timotheus, als het verval vlak voor het einde van zijn leven heel duidelijk zich aftekent, we hebben het betrouwbare woord. Dat je van kinds ben af de schriften kent. Wij leven in een tijd waarin wij ons moeten richten op het woord van God. In Daniel is daar een voorbeeld van. Er staat in Daniel in hoofdstuk 10 dat hij zijn hart erop had toegelegd om inzicht te krijgen in wat er met zijn volk zou gebeuren. Hij bestudeerde de boeken van Jeremia. Ja. En dat is waartoe wij zijn opgeroepen. Maar dat verval breidde zich steeds verder uit. Ja?
Maar zeer gewenst persoonlijk.
Ja, klopt, ja. En degene die dus, we lezen dat ook in Johannes 6, degene die dus onder de discipelen, hè, een duivel wordt genoemd, dat is Judas. Dat is een beeld van die mensen die uiterlijk zich voordoen als christenen, maar die zich innerlijk niet verheugen in de Heer Jezus. En dat uiteindelijk resulteert dat in een gigantisch systeem, waarvan ik de vorige keer heb gezegd, het is een boom. Dat komt ook hier nog wel in terug in dit stukje, onderaan bladzijde 1 van je samenvatting. Onder vers 2 staat dat. Hè? Het gaat over het koninkrijk der hemelen. Wat het christendom, de christenheid zou worden, heeft de Heer Jezus voorzegd. Hè? Want nogmaals, de heerlijkheid in het huis, dat blijft. Alle ware leden van het lichaam van Christus Voor Gods oog is dat een huis waarin hij woont. Ondanks hun praktijk. Maar gezien vanuit ons, al die beleiders in de wereld, die vormen ook een huis. En dat huis, daarvan zegt de Heer Jezus, in vers 2, het begint als een klein mosterdzaadje, het is wel kleiner dan alle zaden, maar als het is opgegroeid, is het groter dan de groenten en wordt een boom, zodat de vogels van de hemel in zijn takken komen nestelen. Het wordt een duivels systeem. En de mensen met de grootste verantwoordelijkheid krijgen de zwaarste oordelen. Het is net als met je gezin. Een kind van 3 behandel je anders in zijn verantwoordelijkheden als een kind van 15. Als een kind van 3, bij wijze van spreken, zijn melk omgooit of weet ik wat, dan zeg je, nou ja, kan gebeuren. Maar als een kind van 15 dat voortdurend doet, dan word je iets strenger. Want die heeft een grotere verantwoordelijkheid. Die hoort dat nog niet te doen, toch? Nou, Israël heb ik erboven aangezet. Bijvoorbeeld, het goddeloze Israël. Nou, kijk nou vandaag eens naar de politiek daar. Ik weet niet of je dat een beetje volgt. Maar het hele land is een rep en roer. Want Netanyahu heeft extreme hervormingen. Tenminste, wilde hij graag doorvoeren. Hij wilde het hele rechtssysteem een beetje verzwakken. En zijn eigen positie verstevigen. Ja, jij zit alweer nee te schudden. Maar dat is natuurlijk allemaal weer fake nieuws. Of niet?
Nee, het is een linkse beweging die je op een gegeven moment...
Ja.
Eigenlijk niet over beginnen.
Hè? Ja. Gaan we niet over beginnen. Maar zo komt dat tot mij in het nieuws. Maar even los daarvan. De orthodoxe Joden. De mensen die, waarvan de Bijbel zegt, kijk maar daarbovenaan. De samenvatting heb ik dat gezet. Uit Romeinen 9. Israëlieten zijn zij. Van hen is het zoonschap, de heerlijkheid, de verbonden, de wetgeving, de dienst en de belofte. Tot hen behoren de vaderen en uit hen is naar het vlees de Christus. Die God is over alles, gezegend tot in eeuwigheid. Amen. Dat is allemaal dat zijn hun voorrechten, dat hebben zij gekregen. En toch hebben zij de Christus gekruisigd. Dat heeft dus een groot gevolg, want God is heilig en hij is licht. Maar de christenen hebben nog veel grotere verantwoordelijkheid. Want ons is de volle waarheid bekendgemaakt. Wij hebben zelfs de hele schrift en de openbaring van de komst van de Zoon van God, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonde, opdat hij een volk zou reinigen. Nou hoorde ik net op weg hierheen een heel kort interviewtje met iemand. En gisteren las ik nog een interview met een andere persoon, of eergisteren, die zich allebei noemen geïnteresseerd in het christendom. Ja? Maar het gaat alleen maar over uiterlijke zaken. En vorige week was ik nog even bij mijn ouders. En er lag daar ook een kerkblad van een kerk. En daar lees ik altijd even in. En daar wordt gewoon ook door de dominee totaal de Heer Jezus genegeerd. En er wordt openlijk door de dominee afgevraagd van hoe komt het toch dat sommige mensen door God begunstigd worden en zo. Daar begreep hij helemaal niks van. Dus denk ik van, dat is de onkunde, maar ook de onwil. En dus zeg ik ook hier, de christenheid heeft de grootste verantwoordelijkheid. Ja? En in het boek Openbaring hebben we de vorige keren gezien dat de grote hoer uit Openbaring 17 en Openbaring 18 heel veel tekst krijgt eigenlijk, omdat God het heel belangrijk vindt dat wij als gelovigen in deze tijd op de hoogte zijn van zijn heiligheid en zijn oordelen ten opzichte van een systeem dat zich aanmatigt een getuige te zijn van de Heer Jezus of een plaatsvervanger van Petrus of weet ik veel, hoe ze het allemaal noemen, plaatsvervanger van Christus toch, op aarde.
Ja.
Ja? In plaats van te dienen, hebben zij geheerst. In plaats van armoede zijn ze rijk geworden. In plaats van te delen hebben ze genomen. En het allerergste is, ze hebben alle mensen in de loop van de duizenden jaren, honderden jaren, van de genade weggehouden. Door zichzelf te verheerlijken. En ik weet niet hoe dat met jullie is, maar doordat we deze hoofdstukken lezen, komt er een besef van Gods haat, Gods heiligheid, tegenover dit soort praktijken. Maar het moet ook reflecteren op onze eigen levens. Ik vind het bijvoorbeeld heel belangrijk, voor mezelf dan, hè? Ik bedoel, ik ben niet volmaakt, maar dat ik gewoon doe wat ik zeg. Ik gehouden van als ik zeg van ik bel je of ik mail je, dat ik dat gewoon doe. Kan je wel eens een keer een foutje maken, maar dan zeg ik er spijt me. Maar ik kom heel veel broeders tegen, mensen, die zeggen, ja, ik bel je, ik mail je. Ik ga je, maar er gebeurt niks. Dus dat zijn hele kleine dingetjes. Maar doordat je deze dingen leest, we gaan straks ook nog wat lezen, het Oude Testament, zie je gewoon dat God stelt het heel erg op prijs dat wij transparant zijn, dat wij betrouwbaar zijn, dat wij niet meegaan met de geest van deze wereld. Hoewel Openbaring 17 en 18 niet over ons gaat, is er toch een waarschuwing om ons niet te verbinden met dit soort systemen. En dit soort, de geest van dit systeem, wat ook in de evangelische wereld aanwezig is. En ook in ons eigen hart natuurlijk, als we eerlijk zijn.
Ja.
Nou, de Heer Jezus heeft al de zeven gemeenten natuurlijk geoordeeld in het begin van het boek, met ogen als een vuurvlam. En de vorige keer hebben we gekeken dat de Rooms-Katholieke Kerk eigenlijk het ultieme kwaad is als het gaat om de valse christenheid. Je moet niet vergeten, er zijn talloze systemen en organisaties en stromingen in de valse christenheid. Je hebt de Jehovah's getuigen. Verschrikkelijk. Ik was laatst bij mijn vader. Die zit in een psychiatrisch opvanghuis. En er lagen gewoon twee folders. Had iemand van de Jehovah's getuigen had het daar eventjes neergezet. En ik heb even bekeken. Ik heb gelijk de vuilnisbak gemikt. Maar het is zo verschrikkelijk subtiel hoe mensen daarin worden misleid. Wilt u ook leven op een nieuwe aarde? Wilt u ook dit? Wilt u ook dat? Ja, dat wil ik wel, ja. Nou, dan moet u dit en dat en dat en dat doen. Maar niks over de genade van God. Er zijn talloze verschrikkelijke systemen. Maar de Rooms-Katholieke Kerk heeft ze allemaal, hoe zeg je dat? Overtroffen. In slechtheid, in boosheid. En weet je wat ik ook zo erg vind? Ik weet niet of ik naam moet noemen, maar een bepaalde bekende professor, dokter, schrijver, heeft in zijn theologische reeks, waar ik zelf dan ook deel van heb uitgemaakt, maar die heeft regelmatig paus, hoe heet die ook weer?
Benedictus.
Die dat boek over Jezus geschreven heeft.
Benedictus.
Is dat Benedictus? En hij schrijft lovend over dat boek. Want de paus zegt zulke goede dingen. En dan denk ik van, ik heb dat ook wel gezegd tegen hem. Maar je kunt niet je verbinden met zo'n systeem. Ook al zegt iemand hele goede dingen. Je krijgt daar ook vaak vragen over. Van bijvoorbeeld Tom de Wal, waar we het net over hadden.
Oh,
ja, maar hij zegt ook goede dingen. Ja, nou en? Nou en?
Waarheid.
Leugen mag nooit vermengd worden met de waarheid. Of waarheid met de leugen bedoel ik. Want dan heb je nog niks. Dus je moet nooit kijken naar hoe aardig iemand is, hoe vriendelijk iemand is, of ook als de paus iedere keer weer naar buiten brengt hoe slecht hij abortus vindt, of hoe slecht hij het homohuwelijk vindt, weet ik wat. Dan zeggen christenen die vaak een beetje naïef zijn, die zeggen, oh kijk, oh wow, fijn. Nee, het is een door en door verschrikkelijk demonisch systeem. En daar gaan we het vanavond ook weer over hebben. Maar dan, in hoofdstuk 18, als een stad, nadat de grote hoer geoordeeld is als godsdienstig systeem, het beest immers en de 10 koningen die straks zullen komen, die zullen op de helft van de jaarweek, na 3,5 jaar, de Rooms-Katholieke religie afkappen, omdat ze zelf een ander plan hebben. En dat is de aanbidding van zichzelf, van het beest, het beeld van het beest in de tempel. Maar de stad blijft dan nog even bestaan. De stad Babylon. Babylon of Babel betekent verwarring. Nou, ik had afgelopen zondag had ik een boodschap op twee plaatsen over Daniel, die dan ook in Babel is. En dat is wel heel frappant, want Daniel was dus eigenlijk in ons perspectief gezien ook in de verwarring. Maar hij was niet te verontreinigen met het voedsel van de koning, hoofdstuk 1. En zo mogen wij ook alle elementen die Babel kenmerkt, en dat is de hoogmoed van de mens ten diepste, hè? Die moeten wij verwerpen. Afgelopen week kwam ik nog weer iets tegen. En dat ik dacht van ja, wat moet ik daarmee? Onze dochter bezoekt dan de Youth Alpha in Harderwijk. En er gaan al 350 jonge mensen heen. Iedereen is helemaal in de gloria. Wat een aantal. Maar dan kijk ik de getuigenissen van die jonge mensen. En dan hoor ik alleen maar... Ja, ik heb mijn eigen waarde weer gevonden. God houdt van mij. En ik ben weer zo bijzonder. Ik voel me weer bijzonder. Dan denk ik van ja, moet ik dan A zeggen... Oké, het zijn nog pubers. Prima, ze beginnen op die manier. En, maar of moet ik dan zeggen van ja, luister, dat is een evangelie zonder kruis. Toch?
Ja.
Waarom laat je je dopen? Ja, want ik wil graag bij God te horen. Hij vindt mij zo bijzonder en ik voel me weer gewaardeerd. Nee, je bent een zondaar en je hebt verlossing nodig. Ja. Babel, verwarring, is de hoogmoed van de mens. Babel zet de mens op een voetstuk.
Dus haal je dochter dan weg.
Ze is 18, hè? Dus die ga ik daar niet weghalen. Mag ze helemaal zelf weten. Maar ik heb er natuurlijk wel af en toe met haar gesprek over.
Ja, oké.
Okay. Ja? En ze weet ook hoe ik erover denk, hoor, want ze hebben in de auto erover gehad.
Nou, haar hart is ook goed.
Hè?
Haar hart is ook goed.
Ja, vind ik wel, ja. Ja, jij kent haar, hè?
Ja, daarom.
Ja. Maar goed, even los daarvan. We moeten heel goed beseffen dat de Rooms-Katholieke Kerk het tot het ultieme heeft gebracht, ultieme kwaad. De mens in de persoon van de paus is de plaatsvervanger van Christus. En de kardinalen en al die mensen zijn personen die zichzelf voordoen als de grote leiders. Maar het is een evangelie zonder kruis. Sterker nog, het is het evangelie van de verheerlijking van de mens. En dat vinden we ook in de evangelische wereld. Daarom moeten we altijd toetsen of iets naar het evangelie is van het kruis. Want Paulus zegt ik zal niets anders roemen. Ja. Dankjewel. Fijn. Dan in het kruis van Christus. Galaten 6 vers 14. En hoe toets je nou of iets echt vanuit de geest is? Dat is als volgt. Uit de geest is de boodschap dat de mens niet deugt. De mens deugt niet. En daarom heeft God de mens, hebben we in de Romeinenbrief gezien, hè? Heeft vervangen, God heeft de mens vervangen door een ander mens. Dat is de nieuwe mens, de nieuwe schepping, dat is Christus. God heeft alleen maar welbehagen in zijn Zoon. Vorige week hoorde ik nog een preek van iemand die liet de hele gemeente nazeggen. Ik ben een kind van God, ik ben geliefd, ik dit, ik dat. Maar de schrift zegt, ziet welke liefde de Vader ons gegeven heeft. Dat wij kinderen van God genoemd worden en wij zijn het ook. Maar waar ligt de nadruk dan op?
En
Jezus.
1 Johannes 3. Ziet welke liefde de Vader. Dus onze focus moet niet zijn op kijken wat ik allemaal ben. Maar op moet je kijken. De Vader heeft mij tot een kind van God gemaakt. Wat een vader hebben wij. Laten we hem aanbidden. Laten we het over hem gaan hebben. Maar nee, wordt het omgedraaid. En dan wordt er gezegd, ik dit. En ik, mijn identiteit is dit. En ik. Amen. Ik overdrijf nu een beetje, maar snap je? Het is wel een verschil van benadering. Goed, we gaan kijken naar dit hoofdstuk. Nog eenmaal hoofdstuk 17, het religieuze aspect van de Rooms-Katholieke Kerk. Waarin ook ware gelovigen zitten hoor. En in hoofdstuk 18, de Rooms-Katholieke Kerk als een systeem. Wat zal zijn na de eerste helft van de jaarweek. Dus het is nu nog niet, maar we zien overal wel duidelijk de contouren. Wat een geweldige invloed zal blijven hebben op alle koningen van de aarde, waardoor God haar in 1 uur oordeelt. Zodat ook dat economische voordeel voor al die wereldleiders ineens wegvalt. Ja? Dus dat is een beetje het plaatje. En in hoofdstuk 18 wordt vreemd genoeg nergens meer gesproken over de 10 koningen, over het beest. Niks. Het gaat over de koningen van de aarde en over de kooplieden van de aarde. Alle topambtenaren. Vers 1. Hierna zag ik, nou dat is dus na hoofdstuk 17. Ja? En als er staat hierna, dan betekent het altijd dat het in de tijd daarna is. Een andere engel. Nou, de meeste uitleggers, ik denk dat we daar wel in mee kunnen gaan, vinden dit een verborgen aanwijzing voor de persoon van de Heer Jezus. Want er staat, die grote macht had en de aarde werd verlicht door zijn heerlijkheid. Nou ja, welke engel kan nou de hele aarde verlichten met zijn heerlijkheid? Ik weet het niet, ik heb geen verstand van engelen, maar laten we er even van uitgaan dat hiermee ook de Heer Jezus wordt bedoeld. Vers 2, en hij riep met krachtige stem de woorden, en dan krijgen we eigenlijk weer hetzelfde als in Openbaring 14, vers 8, waar ook twee keer stond, gevallen, gevallen, is het grote Babylon. Nou is er een grote moeilijkheid met deze uitleg, of tenminste, het is best een moeilijke kwestie. Want Babylon komt vrij vaak voor in het Oude Testament. Misschien kun je even een paar stukjes opzoeken met mij. We vinden het bijvoorbeeld in Jeremia 51. En Israël werd weggevoerd door de Babyloniërs, de Chaldeeën, in 586 voor Christus onder koning Nebukadnezar. Daniel was in Babel. We vinden ook die profetieën voorzegd door Jeremia in zijn boek. Babel was het hoofd van alle wereldrijken die zouden volgen vanaf Daniel gezien. Hè? En u bent dat gouden hoofd, Babel. En wordt in Jeremia dan gesproken, hoofdstuk 51 in vers 1... Er staat, zo zegt de Heere, zie ik ga een stormwind opwekken die te gronde ligt. Tegen Babel. Vers 3:2, ik zal op Babel wanners sturen, zodat zij het zullen winnen. Wannen, sorry. En zijn land leeghalen, enzovoort. Dus spaar zijn jonge mannen niet. Het hele hoofdstuk van 51 van Jeremia gaat over Babel. Ja? Misschien kunnen we even dan gaan naar, even zien, vers 36. En 37, daar staat, daarom, zo zegt de Heere, zie ik ga uw rechtszaak voeren en ik zal zeker wraak voor u nemen. Ik zal zijn zee droog leggen en zijn bron doen opdrogen. Babel zal worden tot steenhopen, een verblijfplaats van jakhalsen, een verschrikking en aanfluiting, zodat er geen inwoner meer is. Nou, dit gaat over de stad of het land Babel, waar de Israëlieten naartoe zijn gevoerd. Maar we lezen ook over Babel, de koning van Babel, dat hij dus de schatten van de tempel van Jeruzalem meevoerde. Ja? Nou is dat merkwaardig genoeg ook wat de paus gedaan heeft. Ze hebben alle schatten van de Heer Jezus uit het heiligdom genomen. Ze hebben het van zijn eer en zijn glorie afgestroopt en ze hebben er een eigen, ja, goddeloze draai aangegeven. Dus ik kan me niet zo goed aan de indruk onttrekken dat Jeremia 51 ook profetisch is. En ook gaat over dat Babel waar we het hier vanavond over hebben. Maar is het een stad wat herbouwd wordt? Of is het een systeem? Er zijn dus een aantal uitleggers die zeggen, nou, het wordt letterlijk straks ook een stad. Dat zou heel goed kunnen.
En
het zou ook en kunnen zijn. En het stelt een systeem voor. Nou, dat is alle twee mogelijk. Het is ook niet zo heel erg belangrijk. Wat wel belangrijk is, is waar staat het voor? En wat nog belangrijker is, welke elementen van Babel vinden we in onze eigen levens, in onze eigen gemeente? En wat doe je dan? Als blijkt dat een aantal aspecten van dat Babel te vinden zijn in je eigen kerk of je eigen gemeente. Moet je dan daar tegen ingaan? God zegt, ga uit van haar. Dat zullen we straks in hoofdstuk vers 4 zien. Maar wat houdt dat dan in? Komen zo. Ja? Het is een woonplaats van demonen en een bewaarplaats van elke onreine geest. En een bewaarplaats van elke onreine en gehate vogel. Verschrikkelijk. Terwijl de gemeente van God de woonplaats van God in de geest is. Moet je nagaan. Wij zijn, ik weet niet of jullie dat beseffen. Wij zijn, onze lichamen zijn tempels van de Heilige Geest.
Daar waar wij komen, komt Christus ook.
Ja, die schildert wat af natuurlijk, hè, dan. Ja. Nee, in jouw geval.
Ja, ja, ja.
Dat is niet oneerbiedig bedoeld. Maar dat is Gods masterplan. Dat hij zijn zoon, als het ware, in al die gelovigen reproduceert tot op zekere hoogte. En in heel de wereld eigenlijk die mensen heeft. Die iets van zijn heiligheid, van zijn liefde uitademen in hun levens. De een heeft die bediening, de ander heeft die bediening. We zijn nou bij ons thuis bezig met 1 Korinthe 14 en zo. Dus dat is heel mooi, prachtig bedacht. Wij zijn tempels van de Heilige Geest. Als je dat beseft, dan weet je gewoon van, ik ga niet naar die plaats, ik ga niet naar die plaats. Ik verbind mij niet met allerlei onreine zaken, want mijn lichaam is een tempel. De Heer Jezus, hè? Ik vertegenwoordig hem in mijn lichaam. Ik had vandaag trouwens een schoonheidsbehandeling van mijn vrouw, de eerste. 11 jaar.
Oké.
Zij is schoonheidsspecialist. Ik ben nog nooit in die stoel geweest. Heerlijk. Dat is de eerste, hè? Dus er is heel veel werk op. Nee, maar ik zeg dit omdat...
Wacht even, wat helder.
Je lichaam is in de wereld is het een omhulsel. Niet belangrijk. Maar voor God is heel belangrijk. Verheerlijk dan God in je lichaam. Met je lichaam. 1 Korinthe 6. Het is goed om te verzorgen. Om een goede uitstraling te zijn van de Heer Jezus. Ik zeg altijd. Mijn vrouw zorgt voor de uiterlijke mensen. En ik hoop voor de innerlijke mensen een beetje te zorgen. Maar moet je je voorstellen dat het pausdom een woonplaats is van demonen. Hoe kan het dan zijn, lieve mensen, dat evangelische gemeenten en kerken in de week van gebed samen gaan werken met de Rooms-Katholieke Kerk? En als ik dat zeg, dan word ik gelijk belaagd. Ja, intolerant, stellig, kwetsend, liefdeloos. Nee, God zelf zegt, heb geen verbinding met kwaad. Het geldt ook voor evangelische mensen die kwaad vertegenwoordigen. Daar ga ik ook niet mee om. Die dat niet willen oordelen, begrijp je? Vers 3. Het is verschrikkelijk, een bewaarplaats van elke gehate vogel. Wat de Heer Jezus had voorzegd in Matthäus 13. Hè? De vogels zullen in zijn takken nesten. Want van de wijn, van de grimmigheid van haar hoererij, dan komen we nog even terug op dat geestelijke aspect, hebben alle naties gedronken. Alle naties.
Dat klopt ook precies.
Toch niet te geloven?
Ja. Ja.
En de koningen van de aarde hebben met haar gehoereerd. En de kooplieden, alle topambtenaren, alle... Ja, ik heb thuis een boek liggen over de... The Woman Rides the Beast. Ik heb het zo dik, dus ik kom er niet in toe. Maar daar gaat hij dus helemaal uitleggen hoe in de geschiedenis, ook in de Tweede Wereldoorlog, daarvoor, hoe de aanleiding tot het nazisme ook vanuit de Rooms-Katholieke Kerk is gestimuleerd. Bizar gewoon. Dave Hunt. Die heeft wel echt wel daar een bijzondere bediening in ook. En de kooplieden van de aarde zijn rijk geworden door de macht van haar weelde. En het Vaticaan is meer de stad. He, dus stad Babylon staat voor het systeem wat heerst over de wereld met economische macht, met weelde. In de vorige keer heb ik jullie iets laten zien over de rijkdommen van het Vaticaan. En ik las vandaag dat het... op plaats 18 staat van de meest rijke naties in de wereld. Best wel... En de Heer Jezus zegt tegen zijn discipelen, verzamelt u geen schat op de aarde. Matthäus 6 vers 19. En we lezen in 1 Timotheus hoofdstuk 6. Kijk maar even mee. De brilletje weer op. 1 Timotheus 6. Vers 3. Heb je het? Ja?
Ja.
Er staat, als iemand een andere leer brengt en zich niet voegt naar de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus en de leer die overeenkomstig de godsvrucht is, dus dat is A, de evangelie, B, de brieven. Hè? Dus de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus, de brieven, of evangelie, sorry, en de leer van de godsvrucht. Nou, dat zijn alle brieven en wat daarna komt. Die is opgeblazen en weet niets. maar leidt aan twistziekte en woordenstrijd, waaruit afgunst ontstaat, twist, lasteringen, kwade vermoedens, verdurend ruzie van mensen die verdorven zijn in hun denken en van de waarheid beroofd zijn, die menen, dat nou komt het, hè, dat de godsvrucht een winstbron is. Dat er komt ook een evangelische gemeente voor. Als je ziet hoeveel geld er verdiend wordt in de naam van dat evangelie.
Ja. Ik heb een mooi boekje gegeven.
Heb jij een boekje gegeven?
Ja, het kost maar 15,95.
Oh.
Ja. Jij krijgt het voor 13,95.
Ja. Ja, ik vind het vreselijk. Mensen die op de kansel staan en eerst beginnen met hun eigen boek te promoten. En dan, ja, als je het straks na de dienst kunt u hem daar krijgen. Maar speciaal voor u, want u vanochtend met 15 euro. Ja. Nee, maar dat zijn de kleine dingetjes. Maar de grote dingetjes, de grote verschrikkelijke, goddeloze winstgraaierij is, als je kijkt naar het Vaticaan, wat ze in de maffia betekenen, wat ze met steekpenningen doen, wat ze met kunstschat hebben gedaan, wat ze, nou ja, het is te veel om op te noemen. Ze hebben zichzelf verrijkt en ze hebben ervoor gezorgd dat heel veel naties, alle naties, straks alle naties, ik weet niet hoe dat nu precies zit, rijk geworden zijn en alle economen profiteren van de schoftelige rijkdom van het, sorry dat ik het zo zeg, pausdom, die in de middeleeuwen miljarden heeft vergaard door het mensen aflaten te verkopen. Ja. En nog steeds mensen betaald, dus laat betalen, sorry, zodat hun dierbaren in de hemel verlost worden.
Dat gebeurt nu vandaag de dag ook in de evangelie. Zo. Kijk maar wat nu allemaal naar buiten komt over Hillsong, hoe die zich verrijkt heeft.
In ja.
De... Oh ja, ja.
Dat is...
Klopt, ja.
Ja, dat is hetzelfde als het katholicisme.
Ja.
Bizar.
Ja, hè?
En over... Dus als je dat dan weet, stuur je kinderen dan niet daar naartoe, ook al zit er wat goeds in, weet je wel.
Ja.
Dat is zo gevaarlijk.
Ja. Ja, ja, klopt, ja. Ja. Laten we zeggen.
De pauze.
Nee, ik had nog een voorbeeld. Ik was een paar jaar geleden was ik met mijn vrouw in Brugge. Ik heb het wel eens vaker gezegd. En toen waren we bij de, zag ik in één keer staan, de Heilige Bloedkerk. En ik zei, we gaan dan even naar binnen. Ik wil het zien. Er was dus een man die zat daar. En hadden ze een soort staaf. Glazen staaf met een paar watten erin. En er lag wat bloed op. Of weet ik wat is het. En dan kon je op een trapje omhoog naar die man toe. Dan mocht je wat geld in een busje gooien. En dan mocht je dan eventjes kort dat ding aanbidden. Dat was het bloed van Jezus. Hadden ze opgevangen onder het kruis. En dat ze al die jaren bewaard. En gaan met een processie gaan ze de stad door met dat ding. Iedereen erachteraan. En iedereen moest er geld betalen. Iedereen, of moest, gooide. En ze gingen allemaal... En die man zat daar, joh, kreeg je een kaartje. Vreselijk, hè?
Kermisattractie.
Ja, maar het is ook afgoderij natuurlijk. Het is verschrikkelijk. En daarom is het ook een bewaarplaats van demonen. Dat verklaart ook waarom ik altijd, als ik in zo'n soort setting ben, me heel ongemakkelijk voel.
Heel verdrietig dat er zoveel mensen misleid worden.
Ja.
En zich laten misleiden.
Ja.
Dat is natuurlijk ook.
Maar God rekent ermee af straks. En dat is de troost van het hoofdstuk, maar tegelijk ook de waarschuwing. Ja? Ik heb eronder gezet. Het Vaticaan heeft macht en dat komt door haar weelde. Corrupte financiële transacties, witwassen van geld uit handel in drugs, handel met vervalste waardepapieren, samenwerking met de maffia. Allemaal trieste manieren waarop haar weelde verkregen is. En ik zei het al, Dave Hunt heeft daar een aantal boeken over geschreven, heeft dat helemaal uitgewerkt. Misschien goed als je daar meer van wil weten hoe dat precies gegaan is, dan kun je dat via Amazon of ergens kun je dat bestellen. Ja? En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen, dit is de kern van de avond. De andere stem is de stem van de Heere God, denk ik. Want er staat mijn volk, gaat uit van haar mijn volk. Zullen straks mensen zijn in de grote verdrukking die worden opgeroepen om uit dat systeem te gaan. Die zullen er ook uitgaan. Opdat u met haar zonde geen gemeenschap hebt en opdat u van haar plagen niet ontvangt. Wij worden vandaag opgeroepen om ons te verwijderen van drie verschillende systemen. De wereld, valse christendom en het judaïsme. Nou, alle drie vinden we ze in de evangelische wereld, waar ik zelf dan vaak kom. De wereld, nou daar kunnen we iets over lezen, nog een tijd ja. Want ik vind het wel belangrijk om wel even met elkaar goed bij stil te staan. Want God wil dat wij ons onthouden van kwaad. Mensen denken van ja, ach, wat, als ik in zo'n gemeente zit en ik ben persoonlijk daar niet bij betrokken, dan heb ik er helemaal geen schuld aan. Maar de Heere God zegt hier, omdat u met haar zonde geen gemeenschap hebt. Want je hebt gemeenschap met zonde als je iets stimuleert, als je ergens aan bijdraagt. Nou, laten we eerst kijken naar het eerste. De wereld, 2 Korinthe 6. En wat is de wereld? De wereld is een systeem door Satan in stand gehouden en ontworpen, die alle mensen in deze wereld in slavernij houdt door de 3 zaken die worden gezegd in 1 Johannes 2. De begeerte van de ogen, de begeerte van het vlees en een hoogmoedig leven. Dat is de wereld. De begeerte van de ogen, de begeerte van het vlees en een hoogmoedig leven. Dat zegt 2 Korinthe 6 vers 14. Ga niet met ongelovigen onder een ongelijk juk. Want welk deelgenootschap hebben gerechtigheid en wetteloosheid? Of welke gemeenschap heeft licht met duisternis? In welke overeenstemming heeft Christus met Belial? In welk deel heeft een gelovige met een ongelovige? In welke overeenkomst heeft Gods tempel met afgoden? Want wij zijn de tempel van de levende God. En dan komt in vers 17, daarom gaat weg uit hun midden en scheidt u af, zegt de Heer, raak niet aan wat onrein is. Niemand kennen wij naar het vlees, zegt Paulus. Dat is wel een hele diepe. Wij hebben geen enkele gemeenschap met ongelovigen. Geen overeenstemmig doel, geen overeenstemmig liefde, geen overeenstemmig leven. Dus je kunt ook niet een ongelijk juk aangaan met een ongelovige. Daarom is de christelijke politiek ook, mijns inziens, dwaasheid.
Ja. Amen.
Je, Amen. Je gaat ongelijke juk aan met, weet ik veel, ongelovigen. En je ziet het gevolg, hè? Lot dacht, ik ga in Sodom, ga ik in de poort zitten, ga ik invloed uitoefenen. En wat gebeurt er vervolgens? Zijn zoons en ze luisteren niet naar hem. Wat gebeurt er met de ChristenUnie? Ach, homoseksuele mensen. Ach ja, ach, ach. Daar moeten we niet te hard over oordelen. Ach, dat moet ook kunnen. Nou, er was een raadslid in Ermelo en die zei, ik stap eruit.
Ja.
Nou, terecht. Ja. Geen gemeenschap met haar zonde. En Johannes zegt, heb de wereld niet lief.
Ja, maar zeggen ze, ik heb met bepaalde dingen voorkomen, zeggen ze dan.
Ja, maar je kunt...
Als er erin zitten, dan geen bepaalde.
Ik kan je vertellen, zodra jij een ongelijk juk aangaat met een ongelovig, of het zijn een huwelijk, of in een zaak of wat dan ook, die ongelovige wordt echt niet naar Christus getrokken meestal. Ja. Maar jij wordt... Ik heb al zoveel relaties gezien. Zei, jij hebt een verkering. Hij gelooft nog niet, maar ja, we bidden ervoor, hè. En ik was ooit eens in, dat vind ik een heel mooi voorbeeld, ten positieve. Ik was in Frankrijk, het was in het jaar 19, nee, het was 2000. En ik ging naar een bruiloft en ik had daar een meisje leren kennen uit de gemeente. Ik was toen nog vrijgezel. En zij was de enige meisje in de gemeente van 10. Ongeveer 10 gelovigen, evangelische gemeente. Nou, je weet hoe moeilijk het is als mensen daar tot bekering komen. Cecile heette zij. En ze was een beetje jongensachtig, kort haar, maar wel heel aantrekkelijk. Dus nou, prima. Haar broer ging trouwen, we waren uitgenodigd op haar bruiloft. En ze komt naar me toe en ze had echt zo'n mooie Titanic jurk aan, weet je. En ik liep erin met campingkloffie. Ik had niks. Ik ging naar een camping en wist ik veel dat ik naar de bruiloft ging. En toen zei ze van, toen ging ze naar me toe en zei ze tegen me van, in het Engels, I need to talk to you, I am desperate of zo, of iets in die richting. Dus ik zei, is goed, wanneer? Morgen zo laat, daar en daar. Nou, bij afgesproken, op die plek. En ik naar een pier, wij op de pier zitten. Toen zei ze, ik zit met een zeer groot probleem en ik ben heel erg verliefd op een jongen. Ik dacht, shit. Goed, ander verhaal. Heb ik weer. Maar hij is geen christen. Wat moet ik nou doen? En ik zei, ja, luister, ik kan je maar één ding adviseren. Ik was toen nog heel jong. Ik zei, het woord van God. En toen heb ik dit stukje gelezen. zegt, ga geen ongelijk juk aan met ongelovigen. Je zult, wil je Gods woord gehoorzamen of wil je je hart volgen, je gevoel volgen? Nou, ze was heel verdrietig en dit en dat. En ze zei, je hebt...
Zei je niet, ik geloof wel.
Hè?
Je zei niet, ik geloof wel.
Nou, dat is... Nee. Toen werd het april, maart, want het was in de zomer, het april erop. Toen belde ze mij op. Nee, wacht even. Ze zei natuurlijk, eerst zei ze van, ja, je hebt gelijk. Prima, en dat gaan we doen. Toen heeft ze dat ook gedaan. En toen belde ze mij in het voorjaar op. Helemaal blij. Ik was zat in mijn huisje. En ze zei, zie je dat Frans? Wat is er gebeurd? Ja, hij is tot bekering gekomen. We hebben gebeden als gemeente. Had het eerst had ze het uitgemaakt. En die zomer erop was ik daar weer. En verdraaid kwam hij aan met zijn Bijbel. En ze waren... Nou, heel gelukkig samen. En tot op de dag van vandaag zijn ze, dus nu 23 jaar geleden. Ze hebben een gezin van, ik weet, 2 of 3 kinderen. En, ze volgen en dienen de Heer allebei.
Ja, mooi.
Ja, mooi.
Ja. Maar waarom? Ik zeg niet dat het altijd zo gebeurt. Hè? Maar zij koos er toen voor om het woord van God te gehoorzamen.
Ja, mooi.
En heel veel jonge mensen doen dat niet. Die zeggen, ja, hij zal wel tot inkeer komen. Ik ben zo verliefd op hem, maar het gebeurt vaak niet. En dan zit je met een dikke ellende in je huwelijk. Dus het was een heel bemoedigend om dit te horen. Mm-hmm. Ja, dus dat is het eerste. We gaan eerst even nog kort pauze houden. En dan gaan we daarna verder met die andere 2. Ja?
Ja.
Yes, we gaan verder. Dus heb de wereld niet lief. De wereld is een verschrikkelijk systeem. En het tweede wat we zien is het valse christendom. En dat is 2 Timotheus 2, een van de meest lastige teksten uit de Bijbel. Want ik heb hele gemeenten erdoor naar de knoppen zien gaan door deze tekst verkeerd uit te leggen. Omdat men de verontreiniging eigenlijk te strak doorvoerde. En ik weet, als jullie bekend zijn met de geschiedenis van de vergadering van gelovigen... Dan weten jullie misschien dat 2 Timotheus 2 vers 19 tot en met 21 reden is geweest voor heel veel van die broeders en zusters om zich te verwijderen uit geloofsgemeenschappen waarvan zij zeiden, dat is allemaal verontreiniging. Maar dat kun je dus ook heel ver doorvoeren. Maar er staat dit. 2 Timotheus 2 vers 19. Dan gaat het ook over... De afval van de eindtijd. En dan zegt Paulus ter bemoediging evenwel het vaste fundament van God staat en heeft dit zegel. De Heer kent hen die de zijne zijn. Dus er is zo'n ongelooflijke verwarring vandaag. Maar gelukkig de Heer weet precies dat zijn de mijne. Ook in het Rooms-Katholicisme en alles. De Heer kent de zijne. En laat ieder die de naam van de Heer noemt, zie je dat? Noemt. Dus dat is wat anders. Dat betekent, als jij beleidt een christen te zijn, dan heb jij de verantwoordelijkheid je te onttrekken aan ongerechtigheid. Wie mijn geboden houdt, die is het die mij lief heeft. Zich onttrekken aan ongerechtigheid. In een groot huis, dan gaat hij dus nu een voorbeeld noemen, zijn niet alleen gouden en zilveren vaten, maar ook houten en aarden. Nou, in onze tijd zou je kunnen zeggen, in een groot huis heb je allerlei voorwerpen. Ja, je hebt een aanrechtblad, je hebt een koelkast, en je hebt, noem het allemaal maar op, stoelen en tafels. Je hebt ook hout- en aardevaten, je hebt wat minder belangrijke dingen zoals planten en wat versierselen. Sommige zijn tot eer van de eigenaar dus, maar andere tot oneer. Het gaat dus niet om dat de gouden vaten per se tot eer zijn... En daar houdt het tot oneer, maar het gaat erom dat welk voorwerp je ook in een huis hebt, of het nou van goud is of van hout, is het tot eer van de bewoner? Of is het tot oneer van de bewoner? Soms kom je in huis, ik was vroeger de meester van school, dan moest ik op huisbezoek. Dan kwam je wel eens in huis en dan zag je soms een schilderij aan de muur dat je echt dacht van, wat? Wie hangt dit nou in zijn huis, weet je wel? Tot oneer van de bewoners, maar goed. Hele Herman Brood was dan zo'n kunstenaar. Maar goed, het was gewoon onrein. Als dan iemand, hebben we hier weer in vers 21 het bekende iemand. als iemand, dat zie je heel vaak in de Bijbel. En morgenavond heb ik dan een avond over Leviticus 1. Daar zegt God ook, als er iemand is, dat heeft dus altijd de betekenis van, te midden van de massa, zoek ik de individuen die zich zo en zo gedragen. Hier dus ook. Het gaat er dus vanuit dat de meerderheid het niet doet. Als er iemand zich van deze vaten reinigt, die dus tot oneer zijn, zal hij een vat zijn tot eer, geheiligd, bruikbaar voor de meester, tot alle goed werk toebereid. Maar ontvlucht, dus in de christenheid, ontvlucht de begeerte van de jeugd, jaagt naar de gerechtigheid, geloof, liefde en vrede met hen die de Heer aanroepen uit een rein hart en verwerpt de dwaas en ongerijmde twistvragen. Nou ja, enzovoort. Nou, wat is nou praktisch de betekenis hiervan? Nou, als je een groep gelovigen hebt die tot de eer van de Heer Jezus samenkomen. Stel, er is een gemeente hier in Ermelo, bestaat uit 40 mensen. Dan hebben zij de verantwoordelijkheid om ieder die kwaad doet uit hun midden weg te doen. Dat is 1 Korinthe 5. Ja? Maar stel, je zit als individu in een groot systeem waarvan je op een gegeven moment denkt, nou, wacht eens eventjes. Krijgen we nou een homoseksuele dominee? Of gaat hier de regenboogvlag in de nok? Dan geldt 2 Timotheus 2. Reinig je van de ongerechtigheid. Van dat wat binnen de christenheid, het huis, tot oneer is van de Heer Jezus. Dat is dus een andere insteek dan 1 Korinthe 5, waar het gaat om een gezonde geloofsgemeenschap die het kwaad, een broeder of zuster die blijft volharden in moreel of leerstellig kwaad, die moet dan uiteindelijk weggedaan worden als het niet luisteren wil. Maar als je individuele gelovigen merkt van, hey, in mijn geloofsgemeenschap worden nu dingen toegelaten, heb ik het dus niet over zaken als wel of geen hoofddekking, of zaken als vrouwelijke sprekers, of vrouwen die bidden, hardop bidden, hè? Dat heb je ook in de discussie over, maar daar gaat het hier niet om. Het gaat om kwaad, echt puur kwaad. Dan moet je je daarvan reinigen. Maar sommige mensen hebben dat heel ver doorgevoerd en die zeiden van, ja, als jij bij ons op de avondmaal komt en je gaat door de week naar een bijbelstudie van de baptisten, ja, dan zit jij alvast fout. Dus dan mag je bij ons niet aan de avondmaal. Dat is dus niet de bedoeling. Het gaat puur om het kwaad. Ja? Nou, en het derde systeem is het judaïsme. Dat vind je in Hebreeën 13, vers 13. Wij leven niet in het jodendom, maar we zien wel joodse invloeden ook in de christenheid. En dan zegt Hebreeën 13, vers 13. Laten wij daarom tot hem uitgaan buiten de lege plaats, terwijl wij zijn smaad dragen. Paulus zegt daar, ik geloof dat dit Paulus is. Hij zegt, beste Joodse mensen, ga nou uit het jodendom en dan zul je echt wel smaad krijgen. Want als jij alleen roemt in het kruis en dus eigenlijk zegt, het jodendom is door de Heere God op het kruis afgeschreven, dat is heel moeilijk, dan zullen mensen je niet vriendelijk amen en ja benaderen. En het judaïsme is eigenlijk alles wat godsdienstig is. Wat uiterlijk is. Ja. Hè? Wat dus uit het judaïsme komt, uit het jodendom komt. Ik was laatst in een gemeente en dan moest ik eerst langs een zaaltje. Ze zitten in meerdere zaaltjes daar. Rechts was de protestantse samenkomst. Dus ik kwam daar grote kaarsen en dominee in de toga. Het
lijkt wel een mop.
Links was...
Oh, hier. Ja, snap je dat
hier. Wat voor soort moppen luister jij dan?
Ja, nee, maar ik hoorde toevallig van tijd...
Toevallig, ja.
Oh, je moet stil zijn, want hier zitten degenen die denken dat ze alleen zelf weten dat ze het moeten hebben.
Klopt, ja. Nou, ja, dat zijn de gereformeerd vrijwel. Ja. Ja. Nee, maar goed, links staat de Rooms-Katholieke samenkomst. Nou, die zitten dan meestal na de dienst al... huppakee, hè. En daar was de evangelische samenkomst. Maar het judaïstische nou is... Die uiterlijke zaken, hè, toga's, kaarsen, kruizen, dat is allemaal aan het jodendom. Laten we buiten de lege plaats gaan. Terwijl we zijn smaad dragen. Yes?
Kun je dat ook een beetje vergelijken met
redden die de schapen uit de stallen.
Ja, natuurlijk, jongen. Dat is het. Ik snap het hele liedje niet. Hij leidt mij veilig naar de stal. Snap jij dat nou?
Nee.
De Heer Jezus zegt, hij zal ze uit de stal leiden. Ja. En dan zingen wij, leidt mij veilig naar de stal. Nee. De stal is het Jodendom. En de Heer Jezus leidde ze eruit. Grazige weiden.
Ja, maar is het niet meer van de toekomst, de stal?
Ja. 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 Hij leidt me veilig naar de stal. Ja. Dan mag je blijven zingen, hoor.
Ja. Kijk.
Nou, kom maar goed. Ah,
heerlijk.
Er komt nog iets belangrijks, mensen. Als wij belijden dat wij horen bij de Heer Jezus. En wij gaan niet weg uit een verkeerd systeem. Dan hebben wij gemeenschap met de zonde van dat systeem. Dat betekent niet dat wij verloren gaan. Maar wij stimuleren immers de voortzetting van dit systeem. En dat is tot oneer van de Heer Jezus Christus. Je mag best met de Jehovah's getuigen praten aan de deur. Maar in 2 Johannes staat. Wie hem begroet heeft gemeenschap met zijn boze werken. Begroeten was in die tijd niet van hoi. Maar dat was binnenhalen, slaapplaats geven, eten geven. Dat waren de rondreizende leraren. Maar iemand die de leer van Christus niet brengt. Mag je best wel aan de deur zeggen van joh, wat, hè? Ik ben het er niet mee eens. Maar wie hem begroet, wie hem dus behandelt als een broeder. Ja, die heeft gemeenschap met dat hele systeem van nou ja, de valse Christus. Want Jehovah's getuigen, ze kunnen heel vriendelijk zijn, maar ze vertegenwoordigen de duivel. Sterk dat nou toch eens stellig, hè?
Ja, maar het is toch ook zo?
Het is ook zo.
Dat is dan wat in Gods woord staat.
Ja, nee, maar ik dacht even van oei. Die komt er wel fel uit, maar het is wel zo.
Ja.
Maar kijk even naar onze eigen levens. Wij gaan allemaal naar een kerk, we gaan allemaal naar een gemeente. Ik kom de laatste jaren steeds meer broeders en zusters tegen die op een of andere manier zich verwijderen uit hun plaatselijke gemeente vanwege redenen die ik net genoemd heb. En dat lijkt mij toch een soort opwekking. Want mensen worden wel meer bewust van het feit, wacht eens even, maar dit stemt niet overeen met Gods woord. En ze krijgen altijd smaad. Altijd nou, gedoe, conflict, je wordt uitgemaakt voor van alles en nog wat. Maar God zegt, dat is nou een zeer gewenste man. Of een zeer gewenste vrouw. Kijk eens, die vertegenwoordigen mijn zoon. Nou, dat vind ik mooi. Daar gaat het ons toch om, of niet? Vers 5, want haar zonden, oh ja, opdat hij van haar plagen niet ontvangt. Dat wou ik nog even zeggen. Plagen betekent oordelen in Gods regering. In Korinthe werden ook heel veel mensen ziek. En ontsliepen ook niet weinigen vanwege de plagen die God hen gaf vanuit zijn regerende, ja, oordelende wijsheid. Als wij ons niet laten gezeggen, dan gaat de vader soms snoeien. Dan gaat de vader soms sommige broeders en zussen wegnemen. Want de zonde tot de dood. En Johannes 5, vers 19 geloof ik. Dat bestaat ook. En wij leven gewoon te weinig in de realiteit van de geestelijke wereld, denk ik. Hè, als mensen ziek zijn in de gemeente, vragen we ons dan eens af, komt dat misschien door zonde of door... Vers 5, want haar zonden, dus van Babylon, zijn opgestapeld tot aan de hemel. Dat is wat, hè? Ik had afgelopen, januari had ik een avond met vrienden van mij over Leviticus 4. Het heeft heel erg indruk op mij gemaakt. Het gaat over zonde van een priester, zonde van een leider, zonde van de gemeenschap, zonde van een gelovige. God heeft zo'n heilige toorn tegenover elke zonde die wij doen. Dat hele hoofdstuk gaat gewoon over de verstoring die er is als de zonde niet beleden wordt. Daarom moeten wij ook een natuur hebben, die natuur hebben wij, dat we onze zonde beleiden. God kan zonde niet door de vingers zien, ook niet van zijn kinderen. We blijven nog wel zijn kinderen. Maar die houding uit Leviticus 4 spreekt dat heel sterk.
Verstoort de gemeenschap.
Ja. En God heeft allerlei bepalingen daar, een hele hoofdstuk. Als die zondigt, dan moet je dat doen en dan moet je weer iets slachten. En dan moet, iedere keer moet het offer van Christus in onze herinnering komen, voor onze gedachten staan. Hij is gestorven, hij heeft geleden aan het kruis, de meest verschrikkelijke oordelen van God ondergaan vanwege mijn zonde. Dus en als dan een systeem wat namens Christus opereert, zegt te opereren, zonde opstapelt tot de hemel, moet je je voorstellen. Dat God het uiteindelijk zich herinnert. En God oordeelt altijd als de maat vol is van de zonde. En dat miste ik een beetje in de evangelische wereld. Dat God heilig is. God is heilig. Hij is licht. In hem is het geheel geen duisternis. Hij is liefde en hij is licht. Allebei. Maar de liefde verblijdt zich met de waarheid. En verblijdt zich niet met de ongerechtigheid.
Nee.
Daarom moeten we onszelf voortdurend in zijn licht. Het licht van het woord toetsen. Niet om bang te worden. Maar omdat wij graag met zijn gedachten overeen stemmig willen leven. Ja?
God behaagde zijn zoon te. Behaagde God zijn zoon te offeren.
Verbrijzelen.
Ken je dat, nou, dat volgen?
Nee.
Behaagde. Ja. Hij had de vreugde in. Dat
ja, klopt.
Dus uit 53.
Ja. Ja, om natuurlijk die zonde weg te krijgen.
Ja, maar dat...
Dat begrijp ik niet.
Hij wist gewoon wat ervoor lag.
Ja, maar waar zegt het uitkomst?
Dat is het.
Tot wij vrij uit zullen gaan.
Maar het is zijn geliefde zoon, hè?
Ja.
Van eeuwigheid af zijn geliefde. Hij heeft hem verbrijzeld.
Het is het grote contrast tussen zijn zoon en de zonde. Hoe ernstig hij de zonde wel niet haat.
Ja, precies.
Dat is eigenlijk ontzettend mooi, eigenlijk. Ja.
Daarom wou hij dat. Ja. Had de vreugde in juist van zijn zoon. Ja, dat is...
Dat is een mysterie, ja. En zo gingen die beiden tezamen, hè? Ja. Genesis 22. Abraham en Isaac.
Ja.
Dus de vader heeft enerzijds het behaagd zijn zoon te verprijzen. Anderzijds heeft hij hem niet verhoord. Hè? God, waarom heeft u mij verlaten? Mijn God.
Ja.
De vader was toch met hem. Toch heeft de heilige God hem moeten verlaten in duisternis. En allemaal vanwege onze zonde. Ja. En de wereld is alleen maar bezig met... We kunnen het wel oplossen. Wij gaan deze aarde wel even redden. Ja. Wij gaan dit, wij dat.
Ja.
Die Greta... Blubub, dat is toch dat demonisch?
Ja.
Heb je dit wel eens gezien hoe ze even uit de ogen kijkt? Dat is verschrikkelijk.
Ja. Ik heb nu een doctoraat in Finland gekregen in de theologie.
Echt?
Ja.
Nee, ik vind het heel erg. Maar goed. Vers... 6. Er staat, vergeld haar zoals ook zij vergolden heeft. En verdubbelt haar dubbel naar haar werken. Mengt haar dubbel in het drinkbeker die zij gemengd heeft. Ze heeft een drinkbeker gemengd, hè. Onder het mom van de waarheid heeft zij bewust, hè, in de pauze. Ze hebben bewust kwaad verhuld in een soort uiterlijk van goed. Aan dienaars van de gerechtigheid. Maar ze zijn verschrikkelijk bezig. Ze zijn handlangers van de Satan zelf. Valse apostelen. Maar gelukkig zegt vers 6 dat ze dubbel naar haar werken worden geoordeeld. Trouwens, even over het vorige vers, dat opgestapeld, heb ik vergeten te zeggen. Dat betekent letterlijk samengemetseld in stenen. En als je nou dat Genesis 11 leest, van laten wij... Stenen bakken, staat er dan.
Tichelen.
Maar dat is niet zomaar een soort simpel kunst- of metselwerkje geweest. Dat was een doorgronden van de elementen van het leven. Wat zij dachten te doorgronden. En zo bouwden zij hun eigen toren van God gelijk zijn. Ja? Israël, daar wordt over gezegd in Jeremia 16... Ik zal eerst hun ongerechtigheid en hun zonde dubbel vergelden, omdat ze mijn land ontheiligd hebben. Ze hebben mijn eigendom met de dode lichamen van een afschuwelijk afgoden en hun gruweldaden vervuld. Lieve mensen, als je het woord van God leest, dan krijg jij ook een steeds grotere afkeer van zonde. Want ik heb vandaag nog zitten lezen ook in Ezekiel 26, daar gaat het over Tyrus, de vorst van Tyrus. Nog wat andere stukjes. Maar je ziet eigenlijk steeds weer, als je heel nuchter kijkt, God heeft voortdurend zijn hart vol van de gerechtigheid, van de waarheid. En elk mens dat niet doet, nou, ook in de psalmen lees je dat, ja, daar is hij gewoon furieus op. En dat mis ik. Ik mis dat. Ik denk, de hele Bijbel staat er vol mee. Hoe kan het dan dat in zoveel gemeenten alleen maar een beetje wordt gepraat, een beetje ja, therapeutisch mompel.
Sociaal
papa nat houden verhaal. Ja. Maar er wordt nooit eens gezegd van, dit is zonde. Bekeer je ervan. Ja. Dit kan niet. Ja. Vandaag las ik ook weer over een... ik zal even geen namen noemen, maar een vrij bekende christelijke mevrouw. Die ook weer... Ja, ik ben ook weer gescheiden. Weet je, twee jonge kindjes van...
Ja.
Maar als je...
Ik heb er geen oordeel over, ik weet niet waarom. Maar...
Als je Leviticus, wat is dat? Leviticus 26 en Deuteronomium 28, dan heb je toch de zegen en vloek. Zegen gaat tot 14 en 15 bij allebei de hoofdstukken. Ja. En de rest is allemaal vloek.
Ja.
Dus je weet precies hoe, als je dat, je ziet het, als je dat leest en goed beseft, dan...
Ja. Maar ik hoop dat wij, dat jullie en ik, en de luisteraars, dat we met die gedachten ook gevuld worden die God heeft. Over de zonde, maar ook over de gerechtigheid. Dat we daar een honger naar krijgen. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Dat dat ons verlangen wordt. In de kleinste details van onze levens. Dat we niet tegen onze vrouwen of mannen altijd maar gelijk willen hebben. Dat we gewoon nederig en... Dat we dat zoeken. We maken ook wel fouten. Maar dat mag je ook beleiden. Maar dat de lijn wordt van onze
ons denken.
Levens. Hè?
Van ons denken.
Ja. Vers 7. Naarmate zij zichzelf verheerlijkt heeft. Dit vind ik eigenlijk de samenvatting van alle zonden. Nee, dat maakt niet uit. Valt er iets? Oké. Okay. De samenvatting van zonde is hoogmoed. De samenvatting van zonde is jezelf verheerlijken. De mens zal in de antichrist zichzelf verheerlijken. En de Heer Jezus heeft nooit zichzelf verheerlijkt. Vader, ik heb u verheerlijkt. Johannes 17. Paulus zegt, wij prediken niet onszelf. 2 Korinthe 4 vers 5. De duivel wilde zichzelf verheerlijken. De morgenster. Jesaja 14. Hij heeft in zijn hart gezegd, ik zal opklimmen. Ik. Weet je wel? Laodicea verheerlijkt zichzelf. In Openbaring hoofdstuk 3. En het afschuwelijke systeem van het Rooms-Katholicisme met haar economische welvaart heeft zichzelf daardoor verheerlijkt. Wat staat er nog meer? Weelderig geleefd. Er zijn christenen die zijn rijk. Daar kunnen ze niks aan doen. Ja? Ze komen tot bekering. Ze zijn al rijk. Of ze hebben een goede baan. Dat is helemaal niet verkeerd. Want de Bijbel zegt heel duidelijk van, nou ja, als je rijk bent, dan moet je vrijgevig zijn. Maar er zijn ook christenen die zoeken rijkdom. Die willen een groot huis, nog groter huizen. Dan denk ik van, jongens, wees nou blij met voedsel en onderdak. En je mag best een beetje leuk je huisje inrichten. Maar pas nou op met dat streven naar wat de wereld belangrijk vindt. En geef haar zoveel pijniging en rouw. Wow. Dan staat er, en dit vind ik ook zo typisch, zij zegt in haar hart, dus niet openlijk. De paus zegt dat niet openlijk. Hè? Maar in het hart zeggen ze dit. Ik zit als een koningin. Ik ben geen weduwe. Nou, wie er werkelijk een weduwe is, namens 1 Timotheüs 5, dat zijn de weduwen die afhankelijk zijn van de Heer. Die hebben geen man. Die zijn boven de 60 in die tijd. En ze hadden niets, geen familie, en ze waren afhankelijk van de Heer. Een weduwe, geestelijk gezien, is iemand die rouwt om het overlijden van haar man. Onze verloofde, hè, onze man, Christus, hij is gestorven. We verkondigen de dood van de Heer aan het avondmaal. Maar zij zegt, nou ja, ik ben helemaal geen weduwe. Ik ben helemaal niet afhankelijk van de Heer. Ik ken helemaal niet de dood van de Heer. Ik rouw er ook helemaal niet om. Boeit mij dat. Het gaat me om mezelf. En ik zal helemaal geen rouw zien. Je zei is 74, dat moet 47 zijn. Vers 9. Moet je even verbeteren, want het bestaat geen Jesaja 74. Dan hadden we een dikke Bijbel.
Maar wel vers 8 of vers 9?
Nee, vers 8. Je zei 47, vers 8. Daarom zullen haar plagen op één dag komen. Dood en rouw en honger. En met vuur zal zij verbrand worden. Zo mooi, hè? Er staat, want sterk is de Heer, enzovoort. En dan zeggen die mensen, die kopen, die zeggen dan, even kijken, vers 10, de grote sterke stad. In de ogen van de wereld is die stad groot en sterk, maar in de ogen van de gelovigen is de Heer groot en sterk. En plotseling, bam, weg.
Zo doen we gemakken.
Ja. Ja, was ook in één klap weg.
Boem, vuur, weg.
Ah ja.
Pavlov weg.
Eerst was Mozes nog al binnen.
Hè?
Eerst was Abraham nog al binnen. Dat klopt. Voor dat gebeurde.
Ja. Maar er waren nog geen 10 rechtvaardigen.
Nee. Nee.
En zoals het was in de dagen van Sodom, zo zal het zijn in de dagen dat de Zoon dus mensen komt. Geen 10 rechtvaardigen.
Nee.
Alleen Lot wordt geroemd rechtvaardig. Zijn rechtvaardige ziel.
Daar worden die rechtvaardigen geroemd om uit haar te gaan. Net zoals Lot.
Ja. Ja. Hij ging iets laat, maar...
Okay. Hij ging wel uit en hij was rechtvaardig.
Ja, dat klopt. Maar hij heeft zijn rechtvaardige ziel gekweld, staat er. Ja? Dat vragen? Nee. Ik dacht dat je je vinger opstak.
Hij zegt de meeste nog, hè?
Ja, dat klopt, ja.
Zak jij je vinger op?
Ja, vroeger veel lessen gegeven, jongens. Verschrikkelijk. Vers, ja. Het was niet altijd een feest. Want jullie zijn natuurlijk gemotiveerd. Maar de kinderen die waren niet altijd gemotiveerd. Dus dan ben je ook nog bezig met ze erbij houden. Maar dat hoeft hier natuurlijk niet.
Had je ook nog op een stoel lag of zo?
Ja, dat is gewoon dat niet zo erg. Dat soort grapjes. Vers 9. En de koning van de aarde die met haar gehoreerd en wilde geleefd hebben, zullen over haar wenen en wee klagen wanneer ze de rook van haar brand zien. Niet omdat ze nou zo medelijden hebben, maar ze hebben... Oh, onze winst!
Het was de kopie van Tarsus, toch?
Ja. Ja, klopt, ja. En dat gaat ook over in je Ezechiël 26 tot en met 28, over Tyrus. Er waren ook, was ook een havenstad. Ze hadden ook rijk en weelderig geleefd. Maar dan worden we in Ezechiël 26 wordt ons gewezen op de vorst van Tyrus. Wat in feite dezelfde is als de draak, de Satan, die dit systeem inspireert. Mm. Wij moeten helemaal niets te maken willen hebben met de Rooms-Katholieke Kerk. Helemaal nul. Je mag best mensen uit die kerk natuurlijk te eten krijgen, weet ik veel. Maar niet met het systeem. En daarom...
Net mocht de Jehovens niet bij mij binnenkomen. Waarom de Rooms-Katholiek dan wel?
Nou, ik ga er even vanuit even uit dat ze dan gelovig zijn. Dan kun je dan toch vertellen van, joh, ga uit van haar.
Oké. Okay. Ja? Voor Jehovens staat weet ik de definitie dat dat niet zo is. Nou, de kans dat je dan de Rooms-Katholiek die dat wel is dan ook net zo klein.
Ja.
Ja.
Maar, goed, zwaar, ja. Maar je hebt gelijk, je moet er wel streng in zijn, jezelf bewaken. Want, lieve mensen, de Satan is zeer listig. Dat moet je echt niet onderschatten. Ik kom dat elke week tegen in mailtjes van mensen of gesprekken, dat ze toch weer misleid zijn, toch weer een andere richting opgaan. Bewaak je hart. Vers 10. Terwijl zij uit vrees voor haar pijniging in de verte bleven staan. Ja. Ze zijn bang voor hun eigen hachie. En zeggen, wee, wee, de grote stad Babylon, de sterke stad. In één uur is uw oordeel gekomen. Zeer onverwacht. In één uur, bam, afgelopen. Het zal dus in onze tijd nog niet gebeuren. Want het gebeurt in de tweede helft van de grote verdrukking. Maar we zien al wel dat het sluimerend... achter de schermen toeneemt. De rijkdom van het Vaticaan is afzichtelijk. Ik heb er onderaan nog een stukje gezet. Dat gaan we zo lezen, want het moet bijna tijd. Het moet opschieten. Vers 11. En de kooplieden van de aarde wenen en treuren over haar. Dat zijn alle topambtenaren, de topdirecteuren. De mensen die walgelijk veel winst maken uit haar weelde. Het is niet eens bekend in hoeverre het Vaticaan allemaal... in de duisternis verborgen handelt met alle landen. Daar weten we niks van. En tenslotte, koopwaar van goud, zilver, edelgesteend, parels. Hè? Nou, fijn linnen, purper. We hebben allerlei textiel, woning, levensmiddelen, transport. wel dat ik in het hout, ivoren voor heb, ik heb het net allemaal voorgelezen. Maar dan staat er helemaal op het einde, staat dan van lichaam en zielen van mens. Alsof dat het minst belangrijke voor hen is. Ja. Nou, ik heb dat stukje eronder even uitgetypt. The Vatican Billions, dat is een boek. De schat aan goudstaven van het Vaticaan wordt door het United Nations World Magazine geschat op enkele miljarden dollars. Een groot deel hiervan is opgeslagen in de goudbewaarplaatsen bij de US Federal Reserve Bank, terwijl de rest is opgeslagen in Engeland en Zwitserland. En nog steeds is dit slechts een klein deel van het vermogen van het Vaticaan, dat alleen al in de VS groter is dan het bezit van de rijkste 5 topconcerns in de VS. Als je daarbij al het onroerend goed, het aandelen- en effectenbezit buiten de VS meerekent, dan krijg je een optelling van de rijkdom van de katholieke kerk, Rooms-Katholieke Kerk, die vergelijkbaar is met het bezit van een groot westers land. De Rooms-Katholieke Kerk is daarmee de grootste onafhankelijke financiële kracht in deze wereld, een vergaarplaats van rijkdom en onroerend goed in het bestaan van de mensheid. Deze kerk is de grootste eigenaar van de materiële rijkdom dan enig ander instituut, bedrijf, bank, samenwerkingsvorm, overheid of staat op de hele globe. Daarmee is de paus als de zichtbare heerser van deze immense massa rijkdom vanzelfsprekend het rijkste individu van de 20e en dus nu de 21e eeuw. Niemand is maar bij benadering in staat een schatting te maken van zijn onmetelijke rijkdom in termen van miljarden dollars. Plaatsvervanger van Christus. Oh ja? Ik denk plaatsvervanger van Satan. Mensen worden als koopwaar behandeld. Dat lezen we ook in 2 Petrus 2 vers 3 over de valse leraars die nu in de christenheid werkzaam zijn. Ze behandelen mensen als middel om geld aan te verdienen. En dat doen ze dan via het evangelie. Ja. Daarom is het heel lastig als je dit werk doet wat ik doe. Ik ben fulltime met de Bijbel bezig. He, lastig om dat altijd in combinatie te zien met geld. En met inkomsten. Mm-hmm. Ja, hoe ga je daarmee om? Hoe verkoop je tussen haakjes jezelf? Nou, dat doe ik dus niet. Ik ken ook sprekers die hebben PayPal dingetjes op een website. Of die hebben een hele webshop. Dat soort zaken allemaal. Nou, dat. Ik verkoop wel soms wat boekjes. Maar ik ben niet bezig met geld verdienen. Dat probeer ik heel duidelijk voor mezelf te scheiden van.
Jij zo voor je.
Hè? Ja, nee, dat is ook zo. Maar het is altijd een gevoelig thema. Ook in gemeenten. En, Nou goed, laten we het hierbij houden vanavond.
Ja. En hoop. Wat wel bizar is, de handel in lichamen.
Ja.
Als je weet dat er vandaag handel plaatsvindt in lichamen van kindertjes die geabonneerd zijn. Dat is bizar.
Ja. En wordt er dan geld aan verdiend? Bedoel je dat?
Ja, in de
farmaceutische
industrie.
Ja.
Ja. Ja, onvoorstelbaar. Dat is niet normaal.
Organen.
Ja.
Oh, laatst was er een stukje over. Wat was het ook weer? Van de wetenschap weer. Of gijzelijk, omdat we.
We nemen nog op, hè, nu. Wou je het op de opname hebben of wou we stoppen?
Ja,
we gaan het na de opname doen. Lieve mensen, ik hoop dat deze avond jullie weer bemoedigd heeft, aangespoord heeft om ook weer in. Met het voornemen van ons hart de Heer te blijven dienen en volgen.